Ik vind...
Om deuren open te krijgen moet je weten wat je wil. Maar als je iets nieuws begint, dan moet je ook deuren dicht doen. Iets niet meer doen. Keuzes maken, want anders wordt het te veel. Hierover ga ik in gesprek met Gabriel Antonio. Hij is schrijver van het boek De Sleutels van de Leider. En mijn naam is Donatello Piras. Gabriel, van harte welkom.
Ja, fijn om hier te zijn, Donatello.
Ja, wat goed. We gaan even een relatief kort gesprek doen. Maar natuurlijk, als mensen meer willen weten, zeg ik al van tevoren. Je hebt niet voor niks een boek geschreven. Daar staat natuurlijk veel meer in. Kun jij iets zeggen over waar dit boek is begonnen? Eigenlijk jouw passie voor leiderschap, zeg maar.
Ja, ik ben een nieuwsgierig mens. Dat komt ook doordat ik twee ouders heb die uit het onderwijs komen.
Kijk.
En allebei kunstenaar. Dus leren en kijken en opletten, dat is met de paplepel erin gegoten. En wat er gebeurde tijdens een vakantie in Italië, dat ik een vrouw heel devoot in dat Vaticaan zag lopen met een kettingje om met een sleuteltje eraan. En die deed allerlei rituelen en handelingen, ook voor zo'n groot Petrusbeeld.
Ja.
En ik dacht, wat is dit verhaal? Wat is dit voor iemand? En later ging ze met een grote limousine weer verder. En ik werd zo nieuwsgierig, maar ik kon het niet bereiken. En toen, dat is de geboorteplaats van het boek, toen dacht ik ga op zoek naar sleutelverhalen.
Wauw. De sleutel als metafoor?
De sleutel als metafoor om deuren open en deuren dicht te krijgen. En het viel mij op dat sommige mensen ogenschijnlijk zo soepel door het leven gaan. En ik ben dus verhalen gaan verzamelen van hoe krijgen sommige mensen nou makkelijker deuren open, maar ook weer deuren dicht om de volgende stap te zetten. Ik zie ook heel veel mensen die lopen met enorm veel ballast. Uit hun verleden verder. En anderen maken van alles mee.
Ja, en sommigen doet het ogenschijnlijk veel. En sommigen doet het ogenschijnlijk niets. En zijn dat dan de sleutelmomenten of de sleutels die jij hebt gedefinieerd?
Ja.
En je hebt er hoeveel gedefinieerd in totaal?
Ik heb 10 verhalen verzameld. En er zitten ook wat reflectievragen op. En misschien ook voor de luisteraars wel interessant om eens je sleutelbos op tafel te leggen.
Ja.
En welk verhaal komt dan bij een sleutel er naar voren? De eerste fiets die je hebt gekregen.
Mooi.
De eerste auto. En wat zijn jouw krachtverhalen? Wat zijn jouw levenslessen daarin? Welke deur heb je geopend en welke deur heb je gesloten? De step aan de kant en huppakee als jonge man of jonge meid op de fiets.
Heel mooi. Ja, we hebben natuurlijk de luisteraars. We hebben nu ook live luisteraars die met ons meeluisteren hier tijdens de Next Learning. En we hebben ook een microfoon. Die staat gewoon open. Dus mocht je denken, nou leuk Donatello, deze vragen. Maar de echte vraag die gesteld moet worden is dit. Loop dan even naar de microfoon. Dan zie ik je en dan geef ik je de gelegenheid. Even over die sleutels, Gabriel. Want... hoe kan ik het boek als lezer, als luisteraar, hoe kan ik het boek toepassen in de praktijk? Wat heb ik eraan? Het is een beetje een banale Nederlandse vraag misschien. What's in it for me? Maar ja, het is misschien toch handig om te weten als lezer.
Ja, misschien heel interessant om heel praktisch met die sleutelbos op tafel eens te beginnen.
Ja.
Welke sleutels die liggen gewoon goed in je hand? En er zijn ook mensen die ik spreek, die hebben sleutels en denken, waar is die ook alweer van?
Ja. Van heel, ja, ik weet het niet meer.
En heb ik niet wat dingen op te ruimen? Moet ik niet dingen nog afsluiten? Oh ja, dat is nog een schuurtje van daar en daar. Ja, er staat nog wat rommel in. Wordt het niet tijd om op te ruimen? Dus dat is een eerste hele leuke oefening.
Ja.
En het tweede is heel interessant om eens te kijken naar je eigen sleutelverhalen. En als ik er eentje mag noemen.
Graag.
Ik werkte in de jeugdzorg en ik bezocht een aantal cliënten. En een van die meisjes vertelde dat ze in een verschrikkelijke situatie zat. Mm-hmm. Over sleutels gesproken in de jeugdgevangenis. En haar leven werd getekend door misbruik en mishandeling. En ze zei, meneer de directeur, ik word hier elke dag geconfronteerd met mijn verleden en dit kan toch niet langer. De sleutel die ze in mijn handen legde, was haar pijn en haar ervaring van opnieuw vernedering. Ik heb die sleutel opgepakt. Ik denk, ja, welke deur krijg ik nu open?
Ja.
Om een lang verhaal kort te maken, ik ben met politici in gesprek gegaan. Ik ben met VWS in gesprek gegaan. En ik heb alleen maar dit sleutelverhaal verteld. En uiteindelijk heeft dat geleid in 3 jaar tijd tot een nieuw opvangcentrum in Friesland voor jonge meiden die niet meer naar de jeugdgevangenis hoefden te worden geplaatst. En die werden opgevangen, traumabehandeling en goede zorg kregen. Dus soms is een sleutel ook wel best wel heftig en zwaar en groot. En je kan ook denken, nou, welke deur krijg ik daar nou mee open? Wil ik die sleutel wel oppakken?
Ja.
En toch is het heel goed om als je zo'n sleutel aangereikt krijgt, om die eens even mee in je hand mee te lopen en te kijken. Welke deur krijg ik open en wie heb ik nodig?
Precies, want je kunt het vast niet alleen. Het boek heet De Sleutels van de Leider. En we hebben verschillende type leiders. Nou wil ik niet in de theorie gaan van welk leiderschap heb je nodig. Maar een sleutel, zo klein als die is, hè, als voorwerp om deuren te openen, om problemen op te lossen. Je hebt er net één uitgelicht met dat treffende voorbeeld in de jeugdzorg. Wat is jouw overtuiging dat de moderne leider aan sleutel nodig heeft om daadwerkelijk zijn of haar mensen verder te helpen in een organisatie?
ja, mijn overtuiging, en het is natuurlijk een zichtlijn, een sleutel, is dat we toe zijn aan een fase van verbindend leiderschap.
En wat betekent dat? Hoe manifesteert zich dat?
Even als beeld, er lopen mensen lekker in de wei in het zonnetje, anderen lopen in de schaduw op het buitenpad. En wat is dan leiderschap? Dat is iemand die de sleutels heeft om het hekje daartussen open te zetten.
Mooi. Ja, en dat klinkt mooi, maar ik ga hem toch doorvragen. Omdat ik dan denk, ja, dat klinkt me heel mooi. Maar misschien dat ik als zeer oldschool getrainde leider dan nog steeds niet meteen weet hoe dan.
Als voorbeeld, ik was 8 jaar directeur in de Van Mestdag Kliniek, een TBS-kliniek, over deuren en sleutels gesproken. En het was toen crisis, 97. En de eerste interventie die ik heb gedaan als nieuwe, ik was vrij jonge directeur, is mijn kantoor verplaatsen van het voorgebouw naar midden in het gebouw. En ik zat dus midden tussen 220 TBS-gestelden en de medewerkers. Er was sprake van een angstcultuur, een beheerscultuur werd het ook genoemd. En we moesten naar een behandelcultuur die veilig was, maar ook het contact en het vertrouwen herstellen. En wat is dan de sleutel? De sleutel is je kwetsbaar opstellen en door die deuren heen gaan en aanraakbaar en bereikbaar worden. Zodat je in dezelfde ruimte komt als de TBS-gestelde, als de medewerkers en samen kunt werken aan veranderingen.
En dat die kwetsbaarheid is ook eng.
Die kwetsbaarheid is eng.
Kan eng zijn, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, zeker. En een van de hoofdstukken gaat ook over de barsten van het leven. Een van de verhalen die in het boek staat gaat over de Japanse techniek om porselein te repareren en dat doen ze met goudlijm. En door de cracks, door de barsten van het leven schijnt het licht. Niet door onze succesverhalen, niet door onze geweldige titels en wat we allemaal hebben bereikt, maar juist die plek der moeite, juist daar waar het schuurt, daar waar het ingewikkeld is, om dan een deur te openen in kwetsbaarheid en te zeggen, zullen we er samen iets moois van maken? Ik stel me open. Wil jij je ook openstellen?
Ja, ik doe mij denken aan een fenomeen wat ooit in Amerika is ontstaan. De zogenaamde fuck-up night. Dat is waar ondernemers hun grootste fuck-up, wanneer ze het echt verbruikt hebben, deelden. En dat scheen een enorm louterende werking te hebben. Want daar schaamde je je voor. Daar zaten allerlei andere emoties bij. Maar na zo'n avond waarin ze het vertelden, inspireerden ze elkaar zelfs door die fouten met elkaar te delen. Kortom, om kwetsbaar te zijn.
Precies. En we leiden allemaal wel, zeker leiders, aan het impostersyndroom. Dat we denken, als ik maar niet door de mand val. Als ze doorhebben dat ik het eigenlijk niet helemaal weet. Ik ben wel professor, maar steeds voordat er een ingewikkelde vraag uit de zaal komt en ik begin te hakkelen en ik weet het niet.
Dus we zijn constant keeping up appearance. We zijn bezig met de schijn. Ik doe een jasje aan.
Eigenlijk heb je dan de deur dicht. Want daadwerkelijk contact en daadwerkelijke verbinding ontstaat in kwetsbaarheid. Dat is thuis naar je kinderen zo, met je geliefden zo. En dat is op het werk zo. En dat is met leiderschap ook zo. Mensen verbinden zich op basis van kwetsbaarheid en openheid. En dat noemen we ook wel authenticiteit. Maar dan moet je wel de deur openzetten.
Ja, en dat is eng. Want ik denk dat heel veel, ook van de luisteraars misschien, hier op The Next Learning, maar misschien ook daarna van deze podcast, misschien denken, ja, ben ik, als je jezelf de vraag stelt, ben ik nou dezelfde vader? Ik praat even voor mezelf. Als ik nu op het podium ben of als interviewer, of meet ik mezelf dan toch meer een professionele rol aan? En volledige authenticiteit komt met de jaren, maar is ook eng. Want een van de moeilijkste adviezen die ik toen ik begon ooit kreeg, Gabriel, is wees maar jezelf. En toen dacht ik, ja, maar wie ben ik?
Ja.
Zit daar nog iets in het boek dat je jezelf moet ontdekken als leider om daadwerkelijk iets te kunnen doen?
Ja, zeker. En dat wees jezelf is ook een hele grote vraag.
Ja.
Het boek is onderdeel van een serie. En die serie gaat eigenlijk over worden wie je ten diepste al bent.
Maar worden wie je ten diepste al bent.
Je bent het al mens. Maar je bent onderweg om mens te worden. Dus dat is nooit af, dat werkstuk. Dus wie je bent is ook een onderweg zijn. Is ook een leerproces. Dus zoals ik me nu presenteer of colleges verzorg op de universiteit of andere dingen, dat is hoe ik me nu voel, hoe ik nu ben, vanuit mijn huidige overtuiging. Maar dat kan over 5, 6 jaar best anders zijn. Dus sta jezelf toe dat je door deuren heen gaat, dat je nieuwe stappen zet, dat je sommige deuren ook sluit. Van nou, dat waren maniertjes en grapjes, die heb ik niet meer nodig.
Ja.
Daar stop ik mee. En zo ontwikkel je door op je persoonlijke reis om te worden wie je ten diepste al bent. Je bent het al mens. Maar je bent ook onderweg in je menswording.
Ja. Heb jij die fase ook doorgemaakt? Zelf?
Zeker, en daar zit ik nog steeds in. Mijn leven gaat met vallen en opstaan. Soms zie ik het zelf niet als eerste, maar mijn vrouw en thuis in ieder geval wel.
Ja, daar wilde ik dan helemaal aan het einde naartoe. Wie heb je nodig? Terwijl ik ook om me heen kijk bij de Next Learning, als er mensen luisteren, denk ik, ik heb nog een vraag voor Gabriel voordat we afronden straks. Ga naar de oranje microfoon, dan mag je hem stellen. Wie heb je nodig? Want je kunt het niet alleen. Tenminste, ik neem aan, als ik jouw boekje lees, kan ik het nog niet allemaal zelf.
Ja. Ja, die persoonlijke reis, daar heb je anderen voor nodig. En Aristoteles zegt eigenlijk zijn er drie soorten vrienden in dat mooie boek Ethica. Oh, ja. Er zijn vrienden om te genieten. Er zijn vrienden om mee te ruilen. Maar er zijn ook vrienden die het op hartsniveau met je menen. En die mensen heb je nodig. Die het niet gaat om wat je bent, je status, de producten, wat ze van je kunnen kopen of krijgen. Maar om wie je bent, jij als persoon. En die investeren echt in jou. Maar die hebben ook het lef en de moed om tegen jou te zeggen, dat gaat niet helemaal goed. Wordt het niet eens tijd om die deur te sluiten en een andere te openen?
Ja. Tot slot in de afronding van dit gesprek. Hè, ga vooral straks de sleutels van de leider lezen van Gabriel Antonio. Even niets doen viel mij ook op.
Ja.
Dat in dat gejaagde leven wat we allemaal leiden, lijkt dat bijna een onmogelijkheid.
Ja, wat je in deze jachtige tijd ziet is we hobbelen van het ene naar het andere. Veel e-mail, veel drukte. Maar als je een nieuw huis betreedt en je doet de deur open, dan is het goed om na de eerste stap op de drempel even te staan. Te ruiken, te voelen, te kijken. Dat is vaak wat we doen als we een nieuwe ruimte betreden. Als je een nieuwe ruimte van je leven betreedt, ren dan niet gelijk van A naar B. Ga meteen naar de keuken of meteen naar de dakterras. Maar zet eerst even de stap over de drempel en laat het leven terugpraten.
Heel mooi. Ik ga jou bedanken voor dit korte, maar inspirerende gesprek. Gabriel Antonio, schrijver van het boek De Sleutels van de Leider. Met een hele mooie metafoor. Ga het boek vooral lezen als je het nog niet gedaan hebt. Dank voor de inspirerende woorden. En hier op The Next Learning gaan wij door. En bedankt voor het luisteren.
Dankjewel.